Waar is God als ik lijd? Dat is het thema voor vanavond. Die vraag is heel persoonlijk geformuleerd. Niet in algemene zin, zoiets als God en het lijden. Maar heel persoonlijk, waar is God als ik lijd? Dat lijden is er. Ik zei het al, lijden in het groot, bijna op wereldschaal. Van oorlogen en natuurrampen en vliegtuigongelukken en andere verschrikkelijke dingen rondom terrorisme en dergelijke. Dat lijden is er in het klein, rondom ziekten en handicaps en beperkingen. Dat lijden is er om de manier waarop mensen het leven beleven, in eenzaamheid of miskenning of teleurstelling. Dat lijden is er bijna in elk mensenleven. Vanmiddag was ik bij een vrouw uit onze gemeente op bezoek die ernstig ziek is en niet weet hoe lang ze nog te leven heeft. En ik vertelde dat ik vanavond hier moest spreken over dit thema. En dan krijgt zo'n vraag in één keer een hele confronterende betekenis. Wij zijn hier, schat ik zo in, over het algemeen redelijk gezond of heel gezond. Maar wat als je leven zo de diepte ingaat, waar is God als ik lijd? Ik zei, wat zou jij zeggen vanavond? Wat ze daarop antwoorden, zal ik straks wel zeggen. Een heel persoonlijke vraag dus. Ik dacht, om daar serieus mee om te gaan, moet ik vanavond maar niet een soort algemene beschouwing houden over God en het lijden, over alle theorieën die erover geschreven zijn, over de Bijbelse antwoorden die je erop kunt geven. Dat kan ik allemaal wel, maar dat kun je ook in boekjes lezen. Dat laat ik vanavond voor een andere insteek kiezen, namelijk door een concreet schriftgedeelte met u en jullie te lezen. Een concreet schriftgedeelte dat duidelijk onderwijs, een belangrijk onderwijs geeft over die hele tere vraag, waar is God als mijn leven de diepte ingaat? Daaromheen vertel ik er dan wel wat dingen bij over Bijbelse lijnen en motieven, in de hoop daardoor u en jullie wat aan te reiken waar je in je eigen leven verder mee kunt. En het Bijbelgedeelte waar ik vanavond concreet bij wil stilstaan is Genesis 39. Genesis 39. En ik stel voor het ook samen te lezen, zodat we de grote lijn van dat hoofdstuk helder voor de geest hebben. Een stukje uit de geschiedenis van Jozef. Het leven van Jozef heeft vele goede en gezonde jaren gehad. Jozef wordt onderkoning van Egypte, met zijn familie herenigd. Maar Jozef heeft ook hele moeilijke jaren in zijn leven gekend. Daarover gaat Genesis 39. Laten we dat stuk samen lezen. Genesis 39 van het begin tot het einde. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar me toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij me achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden: de Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt is bij me gekomen om de spot met mij te drijven. Het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij me achterliet en naar buiten vluchtte. Het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. De heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. De heer was met Jozef, bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men dat deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Dit Bijbelgedeelte bestaat eigenlijk uit drie onderdelen die eigenlijk alle drie met het thema van vanavond te maken hebben. In het eerste en het laatste gedeelte van dit hoofdstuk maakt de Bijbel duidelijk op welke manier God in het lijden van de zijnen aanwezig is. En in het middengedeelte, het tussenstuk, maakt de Heer duidelijk waarom hij op deze manier in het leven van de zijnen is. Nou, dat klinkt allemaal misschien een beetje theoretisch. Daarom stel ik voor het maar gewoon te volgen en te bekijken om te ontdekken wat de Heilige Geest hier duidelijk maakt. Dat is over Jozef. En het hoofdstuk begint op het moment dat Jozef door zijn broers verkocht is, op de slavenmarkt is terechtgekomen. En daar moeten wij geen al te vriendelijk beeld van hebben. Het beste kun je nog denken aan de veemarkt. De slavenmarkt terechtgekomen, waar mensen eigenlijk worden betast en bekeken, zoals beesten op de beestenmarkt worden betast en bekeken. Mensen die voorbij lopen, die als koopwaar bekijken, die is je benen of je armen knijpen om de spiermassa of het ontbreken ervan te testen, om te horen hoe er over je prijs wordt onderhandeld. Dus als mens eigenlijk op één lijn gesteld te worden met dieren. Jozef, voor het contrast bedenk even wie Jozef is en waar hij vandaan kwam. Jozef, de zoon van een rijke herdersvorst, dus uit een voorname, welvarende boerenfamilie, waar hij met zijn broers een familiebedrijf had, waar een toekomst voor hem zou zijn. Jozef, een zoon uit een rijke familie, aan de vrijheid gewend, aan het comfort van het leven zoals het toen uiteraard beperkt was gewend. Jozef, die knap is zoals de Bijbel zegt, die gezegend is met talenten, schoon van gestalte. Dus wij zeggen een talentvolle kerel. Werkelijk een talentvolle kerel, leeftijd, uitleggers denken, ergens tussen de 17 en de 20. Tussen de 17 en de 20. Dus de fase dat in ons bestaan de deur naar het volle leven open gaat. Dat doen we wellicht nog iets eerder dan nu bij ons, omdat de mensen niet zo oud werden en dus de fases elkaar sneller opvolgden. Maar die fase is het. Dat je loskomt van je ouders, eigen verantwoordelijkheid gaat dragen, volwassen bent, En dat de deur naar het volle leven in ons bestaan openzwaait. In die fase komt Jozef op de slavenmarkt terecht. Hier zien we dus dat het leven van Jozef de diepte ingaat. En ook heel lang in die neerwaartse spiraal naar beneden zal blijven, zoals zometeen wel duidelijk zal worden. Jozef komt in de wereld van het lijden terecht. Hij komt op de slavenmarkt. En dan wordt hij gekocht door een zekere Potifar, een belangrijk man in het Rijk van Egypte, met een verantwoordelijke taak, met personeel, met waarschijnlijk ook wel een goed inkomen, een vertrouwensband met de belangrijkste mannen in het Egyptische koninkrijk. En daar wordt Jozef dan slaaf. En ook daarvan moeten we maar geen ideeën hebben die we ontlenen aan onze personeelsleden en de taken die wij in ons beroep hebben uit te oefenen. Want Jozef was echt slaaf. En slaaf zijn betekent rechteloos zijn. Slaaf zijn betekent alleen maar kunnen gehoorzamen wat de baas heeft te gebieden. Slaaf zijn betekent dag in dag uit sjouwen, schoonmaken, ploeteren, vuur aansteken, eten koken, onkruid wieden, het land bewerken, wat er ook allemaal te doen was in en rondom het huis. Jozef is slaaf. Slaaf had ook meestal geen enkel toekomstperspectief. Eens een slaaf, altijd een slaaf, was in de meeste gevallen de werkelijkheid. En dan is Jozef ook nog slaaf in Egypte. Zonder familie. Zonder bekenden. Zonder geloofsgenoten. Egypte, een hoogontwikkelde cultuur. Een hoog niveau van wetenschap en kunst en al die dingen. Maar in de ogen van de Heere een broeinest van het heidendom. Waar Jozef in zijn eentje. Ik weet nog dat ik zelf uit huis ging naar de grote stad om te studeren. Ik vond het eigenlijk helemaal normaal dat je op je 18e de koffers pakt en op kamers gaat. Ik heb me op geen moment gerealiseerd wat mijn ouders toen gedacht moeten hebben. Ik was ook nog de eerste die het huis uitging. Totdat onze eigen kinderen in die fase kwamen en onze dochter op de 19e op kamers ging. En wij dan toch wel zo'n soort angstig vader- en moedergevoel hadden van, oh, en hoe gaat het nou met haar? Al 3 dagen niks van haar gehoord. Jozef in zijn eentje, slaaf in Egypte, een broeinest van het heidendom. Ik heb geprobeerd het in te denken. Je talenten hebt, je niet kunt ontplooien. Dat je familie hebt, die je niet meer ziet. Dat je dromen hebt die op geen enkele manier meer realiteit lijken te worden. Dat je vrijheid wordt ontnomen. En dat je in een situatie terechtkomt waarin je dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit eentonige slavendienst moet verrichten. Ooit 4 weken vakantiewerk gedaan in een groot magazijn van een drogisterij in Renswoude. 4 weken. Alleen maar orders verzamelen heette dat toen. Ik weet niet of dat nog zo is, maar dan moet je door de schappen lopen om de producten te verzamelen voor de winkels. 8 uur per dag, 5 dagen in de week. Ik was het na 4 weken zo verschrikkelijk zat. 4 weken, hetzelfde werk, zo saai vond ik het. Ik was er helemaal klaar mee. Jozef moet week in, week uit hetzelfde doen. En let dan op wat er staat. Lees met mij vers 2. Er staat, de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Het laatste is dan ook de oud-testamentische manier waarop die zegen van God blijkt. Het gaat goed, wat Jozef onderneemt gelukt, hij maakt promotie. Maar de kern is het eerste, de Heere was met Jozef. Merkwaardig. Het leven van Jozef gaat de diepte in. God grijpt niet in. Veel mensen altijd een vraag, waarom grijpt God niet in? Is de wereldoorlog wordt dit jaar herdacht? Nieuwe slachtoffers? Het Tweede Wereldoorlog, de feiten, het beeld, we kennen het. Waarom grijpt God niet in? Waarom grijpt God niet in? Als kinderen in hun gezin het slachtoffer worden van geweld, van seksueel misbruik, van manipulatie. Waarom grijpt God niet in? God grijpt niet in. En waarom? De Bijbel heeft daar allerlei lijnen voor. God vrij en soeverein is. Dat God alle dingen laat medewerken ten goede. Dat God de zijne kan beproeven en louteren. Maar in heel veel situaties grijpt God niet in. Toch is de Heere. Wij moeten dus niet denken dat de aanwezigheid van God in het leven van de zijnen blijkt uit het feit dat het allemaal goed met hen gaat. Zo van, als het maar goed gaat, dan is God erbij. En als het niet goed gaat, waar is God? Hier gaat het niet goed. En de Heere was met Jozef. Of Jozef het ook zo beleefd heeft. Er is groot verschil tussen de beleving van Gods aanwezigheid in ons leven en de werkelijkheid van Gods aanwezigheid in ons leven. U begrijpt hoe ik dat bedoel. De aanwezigheid van God in het leven van de zijnen is bijbels gezien een realiteit, is een werkelijkheid, is een belofte. Maar of wij of de gelovigen dat ook altijd zo beleven. Soms merk je inderdaad zo weinig van God. Soms lijkt het alsof de hemel stil blijft. Het is vanmiddag aan die zuster uit onze gemeente die een laatste kuur heeft in de hoop de tumor nog wat te remmen. Wat moet ik zeggen? Wat zou jij zeggen? Was het even stil? En toen zei ze, ik zou zeggen dat God er altijd is. Altijd. Alleen ik hoor en zie hem soms niet. Hoor je? De Heere is er altijd, ook in het lijden. Alleen mijn oog ziet hem niet. Mijn oor hoort hem niet. Mijn hart ervaart hem niet. Maar dat is geen, betekent niet dat God er niet bij is. De Heere was met Jozef. En zo spreekt de Schrift. Er is er maar één tekst. Maar zo spreekt de Schrift in allerlei passages en bijbelteksten. De Heer is nabij alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in der waarheid. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Vaak in het pastoraat aan denken. Je komt als dominee nogal wat gebroken harten tegen. Van de liefde, van miskenning, van de teleurstellingen van het leven, van depressie, van burn-out, van geestelijke aanvechting. De Heer is juist dan nabij. Hij is geen God die zich terugtrekt. Hij is geen God die van een afstand af zijn armen over elkaar houdt en het schade slaat. De Heer is, hoe zegt op Psalm dat? Al ga ik door een dal van schaduw van de dood. Het is waar de dood als het onvermijdelijke levenseinde vanwege onze zonde als het ware zijn schaduw vooruit werpt. Ziekte is in de Bijbel zo'n signaal van het naderende levenseinde. Al ga ik door een dal van schaduw van de dood. Gij zijt bij mij. De Heere was met Jozef. Ik kom er zo wel op terug. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk blijkt waarom God met Jozef was. Het tweede stuk is die passage over de verleiding door de vrouw van Potifar. Daar zal ik kort over spreken, dat is ook wel bekend. Jozef was knap, schoon van gestalte, knap van uiterlijk. Vallen dat de Bijbel zo vaak mensen op die manier typeert. Schoon van uiterlijk, dus een fraaie verschijning. 17, 18, 19, 20 jaar. Is gerijpt, volwassen. alleen, single. De vrouw van Potifar ziet Jozef. Misschien was Potifar zelf wel een eunuch, zoals dat heet, ontmand. En waren ze dus wel getrouwd, maar was seksuele gemeenschap onmogelijk. De vrouw van Potifar die ziet Jozef. Dat dringt haar ertoe om hem te willen verleiden. Slaap bij mij. En dat blijft ze maar herhalen en blijft ze maar herhalen. Bedenk dat er een machtspositie is. De vrouw van Potifar is dus de echtgenote van de baas van Jozef. Je baas moet je toch eigenlijk wat te vriend houden, zeker als je slaaf bent. Al is Jozef inmiddels wel chef van de slaven. Die vrouw blijft maar aandringen en aandringen. En uiteindelijk wil ze Jozef zelfs tot seksuele gemeenschap dwingen. Dan zegt Jozef nee. Hoewel hij allerlei verontschuldigingen zou kunnen aanvoeren om het wel te doen. Allerlei verontschuldigingen. Dat hij om zijn positie moet denken. Dus zijn baas te vriend moet houden. Dat in Egypte nu eenmaal anders over seksualiteit wordt gedacht en relaties wordt gedacht dan in de kring van de aartsvaders. Al ging ook daar heel wat mis op het punt van relaties en seksualiteit. In Egypte was toen alles, zoals ook in Griekenland en het Romeinse Rijk, er was zo ontzettend veel doortrokken van seksualiteit. Zelfs de godsdienst was soms doortrokken van seksualiteit, dat je in tempels nog priesteressen kon bezoeken die als hoerdienst deden. Een andere cultuur met andere normen. Je leeft niet op de Veluwe, je bent in Los Angeles. Bovendien, nou ja. Als je 20 bent, dan wordt het toch ook wel eens tijd om je eigen seksuele identiteit te ontdekken en wat te experimenteren op dit terrein. Het is toch ook, zeggen we vandaag, of zeggen sommige mensen vandaag, een stap naar de volwassenheid. Om je eigen seksuele identiteit te ontdekken. Zegt Jozef nee. Met het risico van zijn eigen leven zegt hij nee. En waarom zegt Jozef nee? Dat blijkt uit vers 9, waar Jozef zegt, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? De Jozefs geschiedenis vertelt helemaal niet zoveel over het geloofsleven van Jozef. Helemaal niet. Maar dit staat er wel. Jozef zegt nee. Laat ik het zeggen, vanuit zijn hart. Vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Jozef zegt nee, omdat hij ja zegt tegen de Here. Jozef zegt nee, omdat hij in zijn leven de stem van God heeft gehoord die zegt, geef mij uw hart, Jozef, of hoe je verder ook heet. Jozef zegt nee, omdat er in zijn leven een hand is geweest die beslag op hem heeft gelegd. De hand van God. Hieruit blijkt dat Jozef als 17, 18, 19-jarige jong volwassene door God was gekend en door God was gegrepen, dat er in zijn hart een band was. Hoe? Daar zegt de Bijbel niet zoveel over. Dat er in het leven van Jozef, in het hart van Jozef, een band was aan de God van Abraham, van de God van de Schrift, de God van Israël, de God die zich in de aartsvaderlijke familie had geopenbaard. Daar zou ik heel veel over kunnen zeggen. Daar komt het dus op aan in ons leven. En hier zien we hoe belangrijk het is dat die band, als het even kan, al jong wordt gelegd. Want dat kan ons voor allerlei zonden en struikelingen bewaren. Hier zie je ook hoe die aanwezigheid van de genade in ons leven sterk maakt en ons kracht geeft in de verleidingen. Daar gaat het mij vanavond even niet over. Dat komt misschien een andere keer wel. Waar het hierover gaat is dus de vraag waarom God met Jozef was in het lijden. Het is dus omdat er in het leven van Jozef een band is aan de levende God. Natuurlijk. Allemaal op de manier van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament spreekt daar nog veel rijker en dieper over. Over het geloof in Christus en het werk van de Heilige Geest die ons aan de Heer Jezus verbindt. Die band in het leven van Jozef was was wel echt. En als er een echte band aan de Heere is in ons leven, dan is de Heere in het lijden nabij als de God die draagt, als de God die vasthoudt, als de God die kracht geeft, als de God die niet al onze vragen beantwoordt, maar ons wel rust geeft als er een band aan God is. Zeker. De Heer kan zich ook terugtrekken. De Rotse leerregels zeggen, de Heer kan de geest wegnemen, het gevoel van de genade gaat wijken. Je hart heeft de ervaring dat het allemaal leeg en dood is. Vaak te maken met onze zonden, die de Heer bedroeven, dat de Heer de werking van de geest terugtrekt. Wijkt het gevoel van de genade. Hier is het andere, het positieve. God is nabij. Om... Dat is geen verdienste van Jozef. Dat is Gods eigen werk. Dat is Gods eigen werk. De Heere ziet hier zijn eigen werk terug. En als er een band, hou dat vast, hè? Als er in ons leven een band is aan de Heere. Je leven gaat de diepte in. En je loopt tegen allerlei moeilijke vragen aan het lijden is een raadsel. Waar komt het vandaan? Zit God erachter? Zit de duivel erachter? Zijn we zelf verantwoordelijk? Is het allemaal, hè, bij heel veel ziektes weet je tegenwoordig dat het allemaal in het DNA zit of in het brein. Het is allemaal soms verklaarbaar. Maar als een man met een genetische afwijking trouwt met een vrouw met een genetische afwijking, dan hebben ze zoveel procent kans op hun kinderen met een genetische afwijking. Allemaal biologie. Wie zit erachter? Soms zegt de Bijbel de duivel. Soms God. Soms is het straf op de zonde. Heel vaak ook weer niet. Soms is het vanwege de zonde in het algemeen. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Kunnen wij er in ons leven ooit achterkomen? Is lijden, concreet lijden in ons bestaan, straf van God of niet? Is het beproeving of loutering? Of... Uiteindelijk is dat toch niet de belangrijkste vraag. Sommige mensen hebben in hun leven nooit antwoord gekregen op de grote vraag naar het waarom. Nooit. Nooit. En Paulus zegt notabene in Romeinen 8 dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dat zelfs lijden in het plan van God is opgenomen om ons te vormen, om ons te kneden, zoals klei door de pottenbakker wordt gekneed. En toch nooit antwoord gezien op de vraag naar het waarom. Soms kan God zoveel geestelijke zegen geven dat we dat ook niet meer willen. Of niet meer willen, niet meer nodig hebben. Dat we vrede kunnen vinden, ook als die vraag niet beantwoord En dan komt het derde gedeelte van dit Bijbelhoofdstuk. Jozef vlucht. Soms moet je voor de zonde gewoon op de vlucht gaan. Je dingen gewoon mijden. Je dingen ontlopen. Hè? Als je als Simson doet, dan zoek je voortdurend de risico's op. Jozef die gaat op de vlucht. Nou ja, het kleed blijft achter. Je kent het hele verhaal. Die vrouw van Potifar die keert de zaken om. Het gevolg is dat Jozef als verdachte wordt gezien, als schuldige wordt aangewezen en dat Jozef in de gevangenis terechtkomt. Nog een fase dieper. De put, de slavernij en dan in de gevangenis. Kees zei het al, ik weet niet hoe zei het ook alweer Kees, gevangenissen waren niet zo... Nou ja... Ja, absoluut. En in het Oude Testament nog wat slechter dan in het Nieuwe Testament. He, soms een onderaards hol. Geen daglicht. Geen bewegingsvrijheid. Psalm 105 vers 18 zegt dat Jozef in de gevangenis met zijn voeten in het blok zat. Hij zat dus geketend. Ongedierte dat over de vloer kraakt. En dat je 's nachts uit de slaap houdt. Jozef komt in de gevangenis terecht. Daar zou Jozef 10 jaar blijven. 10 jaar. Minstens. Want hij is 30 als hij eruit komt. Dus als hij 20 was toen hij erin ging, heeft het 10 jaar geduurd. Van zijn 20ste tot zijn 30ste. Ik kan er iets bij zeggen. De beste jaren uit ons leven. De beste. Dat je gezond bent. Tenminste de meeste. Dat je mentaal sterk bent en veel aan kunt. Althans de meeste. Dat je de liefde in je leven gaat zoeken en ontvangt. Althans de meeste. Dat je talenten hebt om je te ontplooien. Dat je nog weinig te maken hebt met problemen en moeite en lichamelijke aftakeling en vastgelopen situaties. Als ik 1 periode in mijn leven nog een keer over zou willen doen, zeg ik altijd, dan was het de periode van pak een beet 17 tot 25. Dat vond ik geweldige jaren. Hè? Wij hadden een fijn leven, een fijn gezin. Wij hoefden nauwelijks voor mijn ouders te zorgen of voor mijn schoonouders. Want die hadden nog helemaal geen zorg nodig. We konden contacten met vrienden onderhouden. Leuke, mooie, fijne en ook geestelijke. Ja, als God je hart opent, want die eerste jaren zijn ook vaak jaren van geestelijke groei en leven. Jozef, de beste jaren van zijn leven, slijt hij in de gevangenis. En dan zeg ik, kijk opnieuw wat er staat, juist op dat moment, vers 9, 21. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Dus opnieuw die oud-testamentische manier dat de zegen van God blijkt uit voorspoed. Jozef krijgt ook in de gevangenis een beetje promotie. Nou, daar wordt hij dan ietsje beter van. Juist als Jozef slaaf wordt, staat er. De Heere was met Jozef. Als Jozef de gevangenis ingaat, staat er opnieuw. De Heere was met Jozef. En Jozef zou er 10 jaar lang moeten blijven. En het Nieuwe Testament vindt dat zo belangrijk dat het in het Nieuwe Testament nog eens onderstreept was. Ik wijs je op Handelingen 7. Handelingen 7, vers 9. Waar in de reden van Stefanus hij terugblikt en zegt: en de aartsvaders die jaloers waren verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem. Opnieuw het leven wat de diepte ingaat. En juist dan blijkt dat God erbij is. Waar is God als ik lijd? Hier vind je het antwoord. God is nabij. Alle die hem aanroepen. God is nabij. Alle die hem lief hebben, die hem lief hebben in de waarheid. God is nabij. Bij de gebrokenen. In het testament is gezegd, wees er al op, door Jezus Christus. Dat licht valt hier op een bepaalde manier al in het Oude Testament. Wie heeft er zoveel geleden als de Heer Jezus Christus? Hij werd uiteindelijk van de Vader verlaten, plaatsvervangend van de Vader verlaten, omdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. In de vragen rondom het lijden kijken wij vaak de verkeerde kant op, is mijn overtuiging. Wij kijken naar de situatie. Die laten we op ons inwerken. We voelen daar aanvechting bij. En dan zijn er buitenstaanders, in Kees, wees ook daar al op, die juist op dit punt gelovigen min of meer ter verantwoording roepen. Waar is die God die volgens jullie en volgens de Bijbel liefde is? Laat God die liefde is. Jaren geleden overleed een oom van mij, of nou, ik moet zeggen een tante van mij, door een ernstig verkeersongeluk door een dronken automobilist. Oom met zwaar gewond, mijn tante overleed. Veel te veel gedronken. Geen voorrang verleend, pat, boem, einde. Waar is God? Vragen ongelovigen. Vragen soms ook Gods kinderen. Ook in de Bijbel vind je gelovigen die deze vraag aan de Heere voorleggen. Waar bent u in deze duisternis? En dan kijken we vaak de verkeerde kant op. Want dan zoeken we de aanwezigheid van God in geluk, in gezondheid, in voorspoed. We moeten bij de vraag rondom het lijden vooral de andere kant op kijken. Het kruis van de Heere Jezus Christus. Want in het kruis van de Heere Jezus Christus heeft God eens en voorgoed geopenbaard dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet het laatste woord heeft. Dat de macht en de schuld van de zonde, waar lijden op een bepaalde manier altijd mee te maken heeft, dat de macht en de schuld van de zonde niet het laatste en beslissende woord spreken, maar zijn overwinning, zijn verlossing in Jezus Christus. Andere kant op. En dat is nou de hele geestelijke oefening in de wereld. Van het lijden waar God ons binnen kan brengen. De andere kant op kijken. En bij het kruis van de Heere Jezus Christus. Wegkomen. Waar is God? Als ik lijd. Rondom de Godsregering, rondom de voorzienigheid. Leven talloze vragen. Vragen die voor een deel in dit leven nooit beantwoord zullen worden. Vragen die wel verstommen. Nog even te scherp gezegd, vragen die verzwakken en misschien uiteindelijk wel verstommen. Als God zo in ons leven is, wil de Heere, wil je om gebeden zijn als God zo in ons leven is, zoals in het leven van Jozef. Wat moet ik vanavond zeggen? Vroeg ik aan de zuster uit de gemeente. De Heere is er altijd. Alleen ik zie hem en hoor hem soms niet. Het ligt niet aan God. We hebben gezegd, het ligt aan onze oren. Die zijn verstopt. Daar zit zoveel andere ruis op de lijn dat we de stem van de levende God niet meer horen. Dan moet ik weer stil worden voor hem om zijn aangezicht te zoeken. We gaan zo niet zingen als zou de vijgenboom niet meer bloeien. Ik weet niet of nog veel mensen dat vandaag kennen. Ik denk een beetje een oud lied. Omdat het in ieder geval voor mijn herinnering stamt uit de tijd dat ik zelf jong was. En dat is echt lang geleden. Maar wel een lied waar heel bijzondere herinneringen voor mij aan zijn. En ook wel geestelijke lessen in liggen. Zonder, dat heeft Kees waarschijnlijk nooit geweten. Maar wat dat betreft wel een goede keus. Omdat het een lied is... Wat mijn geloofsvertrouwen, mijn godsvertrouwen vertolkte toen de eerste, hoe moet ik dat zeggen, geestelijke ritselingen in mijn leven kwamen. Op mijn hart door de verkondiging van het woord opende, dat ik bij een preek dacht, werkelijk, dit gaat over mijn leven. En dit is waar het om gaat in het bestaan. En dat ik, wat ik jaren niet gedaan had, persoonlijk Bijbel ging lezen en ging bidden en dat er liefde voor de Heere kwam en vertrouwen op zijn woord. Nou, niet van het een op het andere moment, maar rustig, geleidelijk. En in die jaren waren er een aantal liederen die mij, ja, die al het ware diep in mijn hart lagen. Ik vermag alle dingen door God die me kracht geeft. Nu moet ik er soms om lachen. Want het was vooral ik vermag alle dingen. Dat dacht ik toen echt. Ik denk, ik kan de hele wereld aan. Met God kan ik de hele wereld aan. Nou, daar was heel veel ik bij. En als zou de vijgenboom niet bloeien, was er ook zo een. Omdat ik de melodie prachtig vond en de woorden en dat nogthans en toch en toch en toch. Maar ja, in mijn leven ging voor de rest bijna alles voorspoedig. Ik was gezond. De lieve vriendin, die later mijn vrouw zou worden, had best goede, leuke vrienden. Studeren ging goed. Nou, bij mijn ouders was wel eens wat, maar... Dat ging ook eigenlijk best wel redelijk. En in het gezin. We hebben een leuk gezin bij ons thuis. Dus wat zie je dan eigenlijk? Als de vijgenboom niet meer bloeit. Als de akkers leeg zijn. Als de stal. Je weet eigenlijk helemaal niet waar je over zingt. Maar ik vond het wel mooi. En mijn geloofsvertrouwen. Ja, werd daarin geuit. In het jaar 2001. Ik maak een hele grote stap. Maar als het die vraag persoonlijk is, dan wil ik ook wel wat persoonlijk zeggen. In het jaar 2001 kregen wij zorg over de gezondheid van onze jongste dochter, die toen 1,5 was. Ze ging wel lopen, maar ze liep als een waggelende eend, heel instabiel. En dat bleef zo. Maar andere kinderen gaan de weg toch steeds vaster in het lopen. Nou ja, dan kom je in de hele malle molen van medische onderzoeken terecht. Dat duurde een aantal maanden. Tot 1/2 jaar, 3/4 jaar later. Uiteindelijk had we wel echt een ongerust gevoel. Want het ging alleen maar minder en minder. Met allerlei infecties en zo. Totdat 3/4 jaar later de diagnose kwam dat onze jongste dochter een zeldzame erfelijke aandoening had. En daarom zei ik dat straks. Ik ben drager van een zeer zeldzame erfelijke afwijking. En mijn vrouw ook. Van dezelfde. En als die twee matchen en kinderen krijgen, dan hebben de kinderen een kans van 25% om diezelfde zeldzame erfelijke ziekte te krijgen. Er komt dus maar heel weinig voor. De hele familie van ons twee, een neef van mij en dan onze jongste dochter, zeldzame erfelijke ziekte, met eigenlijk niet alleen een progressief karakter, dus dat het alsmaar slechter gaat, maar uiteindelijk ook met een levensverwachting die toen, tegenwoordig is het alweer anders, maar die toen maximaal 25 jaar was. Nou, dat heeft onze jongens al lang niet gehaald. Uiteindelijk is hij in 2000 overleden. Ik zei net 2001. Ik moet zeggen in 1991 hadden we die zorg en in 2000 is overleden. Ik zeg het verkeerd. Uiteindelijk is hij in 2000 overleden. 10 jaar. En van die 10 jaar hebben wij dus 8,5 jaar voor een ziek kind gezorgd. Met een aantal hele goede jaren ertussen, dat allemaal wel redelijk ging. Maar laatst ook met een hele lange periode met heel veel zorg en ernstige ziekte. En dan sta je in één keer zelf als gezin, als vader, als dominee voor de vraag, waar is God in dit lijden? Je vraagt nou, waarom heb ik niet zo vaak gehad? Ik dacht eerder, ja, waarom zou het bij ons niet kunnen gebeuren? Ik zag om me heen ook als predikant hoeveel narigheid er in het bestaan is. Hoeveel ziekte, gebrokenheid, verdriet. Waarom zou dat aan onze levensdeur voorbij gaan? Die vraag had ik niet. Wel de vraag wat God ermee bedoelde. Als de Bijbel zegt dat God alle dingen laat meewerken, wat is dan de zin van dit? Ja, deze loutering in ons leven, want zo voelde ik het wel. Dat was het lastig. Je wil zo graag zoveel doen. En soms kon het niet. En dan was ik thuis nodig. En dan moesten afspraken maken. Dus ik voelde het ook wel als een soort rem op mijn werk. En wat is het? Ik weet het nog niet. Ik weet nog steeds niet. De eeuwigheid zal het hopelijk laten zien. Maar ik weet nog steeds niet. Welke geestelijke zegen. Ja. Een klein beetje weet ik het wel. Wat ik toen vooral heb geleerd, dat God groot is. En dat wij mensen zo klein en nietig zijn, dat wij het handelen van God niet kunnen doorzien en ook niet moeten willen doorzien. God is groot en wij begrijpen niet. Dat heb ik geleerd. Dat is nog altijd een wezenlijk aspect nu in mijn leven. Maar ik ben er geen vrolijker mens van geworden. Serieus, sommigen zeggen te serieus, maar ik ben in die jaren ook een heleboel vrolijkheid kwijtgeraakt. Ik vind het soms nog moeilijker om over banale dingen te lachen. Als je aan het bed van een ernstig ziek kind hebt gezeten dat gaat sterven, dan kun je toch niet meer lachen. Nou, dat ben ik inmiddels wel kwijt. Maar dat heb ik zelfs een hele tijd gehad, dat ik grapjes en zo zelfs niet meer kon waarderen. Omdat, wat ik zeggen wil is, aan het bestaan van God heb ik nooit getwijfeld. Nooit gevraagd waarom. Het was zwaar. Ik wil het ook niet romantiseren alsof dat nou een prachtige tijd was. Het was zwaar, fysiek en mentaal, emotioneel. En toch was daar de aanwezigheid van God. Altijd even tastbaar. Wel eens bestreden. Maar was daar de aanwezigheid van God die ons dicht bij elkaar bracht. Die ons reden gaf, die ons genade gaf om het over te geven, die ons hoop gaf op eeuwige heerlijkheid. Dat zou ik in ieder geval nooit gemist willen hebben. Was er iets van wat Jozef hier beleeft, juist in de diepte, was God erbij. Toen ging ik dat niet veel beter begrijpen. Zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, als het allemaal wegvalt. Als je denkt, waar gaat het nou echt om in het leven? Het was de tijd dat onze dochter stierf, was de tijd van de Olympische Spelen in Athene. En ik ben nooit heel goed in sport geweest, ik vind het wel leuk. Ik had er ook altijd wel interesse in. En je denkt, waar maakt de wereld zich druk om? Waar gaat het nou om in ons leven? Paulus zegt dat ik hem ken. Hem ken in de kracht van zijn opstanding. En dan gaat zo'n lied een veel dieper betekenis krijgen. En toch, de Heere, Heere is mijn sterkte. En dan is God erbij. Dan is God erbij in ons lijden. En daar wil ik het bij laten.